Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Gods Bankers van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Gerald Posner is een non-fictieonderzoek naar geld, macht en bestuurlijke geheimhouding rond het Vaticaan. Het boek volgt ongeveer 2 eeuwen financiële geschiedenis, met bijzondere aandacht voor het Istituto per le Opere di Religione, meestal de Vaticaanse Bank genoemd. Posner behandelt dit niet als een boek over katholiek geloof of theologie, maar als een geschiedenis van een wereldwijde instelling die bezittingen beheert, politieke relaties onderhoudt en lange tijd weinig financiële openheid kende. Hij verbindt historische vermogensvorming met moderne bankzaken, diplomatie en internationale schandalen. Bekende episoden, zoals de ondergang van Banco Ambrosiano en de dood van bankier Roberto Calvi, krijgen daarbij een centrale plaats. Ook onderzoekt hij de hervormingsagenda waarmee Paus Franciscus meer toezicht en transparantie wilde brengen. De kernvraag is steeds dezelfde: hoe kan een religieuze organisatie die soberheid predikt, verantwoord omgaan met groot vermogen en politieke invloed? Posner kiest duidelijk voor een kritische journalistieke invalshoek, gebaseerd op archiefwerk, documenten en een breed historisch overzicht. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van kerkelijk vermogen naar een moderne financiële organisatie. Posner beschrijft hoe het financiële gewicht van het Vaticaan niet uitsluitend voortkomt uit 1 bank of 1 pauselijk besluit. Het is het resultaat van een lange institutionele geschiedenis met inkomsten uit bezittingen, schenkingen, investeringen en bestuurlijke privileges. Daarmee corrigeert het boek het simpele beeld dat de Vaticaanse Bank een gewone commerciële bank zou zijn. Het Istituto per le Opere di Religione is juist een uitzonderlijke instelling, verbonden aan een soevereine religieuze staat en bedoeld voor werken van religie en liefdadigheid. Die bijzondere positie bracht echter ook ingewikkelde verantwoordelijkheden mee. Wanneer geldstromen grensoverschrijdend zijn en bestuurders zich kunnen beroepen op discretie, wordt onafhankelijk toezicht lastiger. Posner laat zien dat de overgang naar de moderne financiële wereld voor het Vaticaan niet alleen een technische ontwikkeling was. Zij veranderde ook de verhouding tussen kerkelijke autoriteit, diplomatie en kapitaal. In Nederland en België is die spanning herkenbaar uit bredere debatten over het beheer van kerkelijk erfgoed, fondsen en instellingen. Al is de schaal van het Vaticaan uniek. Het boek maakt vooral duidelijk dat financiële structuren nooit neutraal zijn. De keuze voor geheimhouding, uitzonderingsposities of beperkte verantwoording bepaalt wie beslissingen kan controleren en wie de gevolgen van risico's draagt. Ten tweede, Banco Ambrosiano toont de prijs van ondoorzichtige verbindingen. Een belangrijk deel van Gods Bankers draait om het Banco Ambrosiano schandaal van begin jaren 80. De bank ging in 1982 ten onder, met grote internationale schulden en vragen over verbonden ondernemingen, politieke contacten en de rol van partijen rond het Vaticaan. Roberto Calvi, de voorzitter van Banco Ambrosiano, werd kort daarna dood aangetroffen in Londen. Zijn dood werd jarenlang onderwerp van onderzoek, rechtszaken en publieke speculatie. Posner gebruikt deze zaak niet alleen vanwege de dramatiek, maar als voorbeeld van een structureel probleem. Complexe financiële constructies kunnen aansprakelijkheid versnipperen, als banken, stichtingen, buitenlandse bedrijven en religieuze instellingen via elkaar opereren. Wordt het voor toezichthouders en gedupeerden moeilijk om vast te stellen wie wist wat, wie profiteerde en wie verantwoordelijk was. Het boek benadrukt dat reputatie geen vervanging is voor controlemechanismen. Een instelling met moreel gezag kan juist extra kwetsbaar worden wanneer zij verwacht dat haar status vertrouwen oproept zonder volledige openheid af te dwingen. De les is breder dan het Vaticaan. Goed bestuur vraagt om controleerbare rekeningen, duidelijke bevoegdheden en onafhankelijke toetsing. Vooral wanneer geldbeheer plaatsvindt in een omgeving waar diplomatieke of institutionele uitzonderingen gelden. Ten derde, geloof, diplomatie en geld blijken in de Vaticaanse geschiedenis verweven. Posner plaatst Vaticaanse financiën in een politieke context. Het boek laat zien dat geldbeheer van de Heilige Stoel vaak samenhing met het behoud van zelfstandigheid, invloed en internationale bewegingsruimte. Daardoor kan financiële geschiedenis niet los worden gezien van verdragen, oorlogen, ideologische conflicten en relaties met regeringen. Een gevoelig onderwerp dat Posner behandelt is de verhouding tussen het Vaticaan en autoritaire regimes in de 20e eeuw, waaronder het akkoord met Nazi-Duitsland in 1933. Zijn bredere punt is dat diplomatieke keuzes zelden alleen symbolisch zijn. Zij kunnen gevolgen hebben voor eigendom, bescherming van tegoeden, toegang tot internationale markten en de ruimte waarin kerkelijke organisaties werken. De waarde van deze benadering is dat zij vermijdt om financiële schandalen als losse incidenten te behandelen. Posner presenteert ze als uitkomsten van een systeem waarin religieuze doelstellingen, staatsbelangen en bestuurlijke zelfbescherming elkaar geregeld raken. Tegelijk vraagt zo'n aanpak om zorgvuldigheid, historische samenwerking, pragmatische diplomatie en financiële medeplichtigheid zijn niet automatisch hetzelfde. Het boek is het sterkst wanneer het documenten en institutionele prikkels naast elkaar legt en de lezer uitnodigt om te onderscheiden tussen bewezen feiten, bestuurlijke verantwoordelijkheid en politieke interpretatie. Ten vierde, de spanning tussen armoede-ideaal en institutionele rijkdom. Een terugkerend thema is de morele tegenstelling tussen christelijke oproepen tot nederigheid en zorg voor armen en het bezit van aanzienlijke middelen door kerkelijke instellingen. Posner gebruikt die tegenstelling niet om individuele gelovigen aan te vallen. Zijn focus ligt op de vraag hoe een wereldkerk haar materiële macht rechtvaardigt en bestuurt. Grote bezittingen kunnen immers een praktische functie hebben. Zij kunnen onderwijs, zorg, kunstcollecties, gebouwen, missieactiviteiten en liefdadigheid ondersteunen. Maar dezelfde middelen kunnen ook belangenconflicten scheppen, zeker wanneer besluitvorming besloten blijft of wanneer financiële risico's op de reputatie van de kerk afstralen. Het boek onderstreept daarom dat de ethische kwestie niet alleen gaat over hoeveel geld een organisatie bezit. Minstens zo belangrijk zijn de herkomst van middelen, de bestemming ervan en de mate waarin bestuurders verantwoording afleggen. Voor lezers uit de lage landen sluit dit aan bij bekende vragen rond maatschappelijke organisaties, goede doelen en religieuze instellingen. Morele doelstellingen ontslaan een organisatie niet van eisen rond transparantie en professioneel beheer. Posner's analyse maakt de spanning concreet, omdat hij morele taal steeds terugbrengt naar bestuurlijke keuzes. Wie tekent transacties, wie controleert ze en welke informatie blijft buiten beeld? Daar wordt zichtbaar of idealen ook institutioneel worden waargemaakt. Tot slot, de hervormingen van Paus Franciscus botsen met een gesloten bestuurscultuur. Het boek eindigt niet bij historische misstanden, maar kijkt ook naar pogingen tot verandering onder Paus Franciscus. Op Posner beschrijft deze hervormingen als serieus bedoeld, terwijl hij tegelijk benadrukt hoe moeilijk het is om een oude en versnipperde bestuursstructuur te veranderen. Financiële hervorming vereist meer dan nieuwe regels. Er zijn accountants, toezichthouders, betrouwbare gegevens, duidelijke mandaten en bereidheid nodig om bestaande privileges ter discussie te stellen. Juist daar ligt volgens het boek de weerstand. Instellingen die lang hebben gefunctioneerd via persoonlijke netwerken en vertrouwelijkheid veranderen niet vanzelf in organisaties met uniforme rapportage en externe controle. De betekenis van deze passages ligt in hun realisme. Een leider kan transparantie beloven, maar duurzame verbetering hangt af van de uitvoering door afdelingen, bestuurders en adviseurs die niet allemaal dezelfde belangen hebben. Posner behandelt hervorming daarom als een gevecht tussen nieuwe normen en bestaande gewoonten, niet als een snelle administratieve ingreep. Voor de lezer biedt dit een bruikbare manier om hervormingsclaims te beoordelen. Let niet alleen op aankondigingen of ontslagen, maar ook op de vraag of verantwoordelijkheden helder zijn, controles onafhankelijk werken en resultaten openbaar toetsbaar worden. Dat onderscheid maakt duidelijk waarom financiële hervorming vaak traag, onvolledig en politiek gevoelig blijft. Concluderend, God's Bankers is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in kerkgeschiedenis, internationale financiën, politieke macht en onderzoeksjournalistiek. Wie een evenwichtige inleiding tot katholieke leer of een spiritueel portret van het Vaticaan zoekt, vindt hier niet het juiste boek. Posner richt zich nadrukkelijk op de institutionele en financiële achterkant van de kerk. Dat levert een kritische studie op, met veel aandacht voor schandalen, geheimhouding en bestuurlijke tekortkomingen. De praktische opbrengst ligt in de manier waarop het boek financiële macht leesbaar maakt. Het leert de lezer te vragen naar eigendomstructuren, toezicht, aansprakelijkheid en de gevolgen van uitzonderingsposities. Die vragen zijn even bruikbaar bij banken, goede doelen, multinationals en publieke instellingen. Intellectueel is het boek waardevol omdat het laat zien dat religieuze geschiedenis niet alleen over ideeën en rituelen gaat, maar ook over organisaties die middelen beheren en invloed uitoefenen. Wat het onderscheidt van algemene boeken over pausen of het dagelijkse leven achter Vaticaanse muren, is de lange financiële lijn. Posnir verbindt 19e-eeuwse vermogensvorming met moderne internationale bankzaken en met de hervormingspogingen van Paus Franciscus. Daardoor ontstaat geen losse verzameling schandalen, maar een kritisch verhaal over systemen en prikkels. De omvang en soms ingewikkelde hoeveelheid namen en financiële verbanden kunnen veeleisend zijn. Voor geduldige lezers is dat echter juist de kracht, omdat het boek de complexiteit niet wegpoetst wanneer die nodig is om verantwoordelijkheid te begrijpen. Als je ons wilt steunen, Gerald Posnir, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.